Willem, ik zat zo te denken. Wil jij ons voeden met het woord van God en onze Heer Jezus?
Heel graag.
Deze morgen.
Heel graag.
En ik wil je daarmee zegenen.
Dank u, Jezus.
Mag dat, Willem?
Amen.
Heer Jezus, ik dank u zo, Heer, dat Willem zich voorbereid heeft, Heer. Heer, en dat hij die woorden die hij in zijn hart heeft, Heer, ons mag geven deze morgen, Heer. Heer, en ik zegen hem ook zo in uw machtige naam.
Dank u.
In de naam van onze Heer Jezus. Amen.
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 Amen. Dank je. Amen. Ja. God is goed. Amen. Toon mij uw glorie. Ik zing altijd, u toont mij uw glorie. Dat is geen vraag. Hij schenkt je zijn glorie. Jezus. Jezus. En Jezus is in ons midden. Hij is er. En we mogen hem zien. En we mogen ons over hem verbazen. We mogen hem aanbidden. Dat hebben we gedaan. Hij is de glorie van God zichtbaar in ons midden. Ja, ja. Jezus is hier. En we kunnen het in elkaar zien. Hij woont in ons. Je kunt er naar op zoek gaan. Je kunt daarvan uitdelen. En ik heb het voorrecht om dat weer vanochtend te mogen doen aan jullie. Maar daarvoor zijn we ook gemeente, om dat aan elkaar te geven. Hij toont ons zijn glorie. En je leest het in de Bijbel. Je kunt er naar kijken als je je het kruis voorstelt. Maar wat misschien nog wel veel belangrijker is, is dat je weet dat God zoveel van je houdt. Dat hij glimt van je. Hij straalt van je. Hij straalt van je. En dat kun je opvangen. Zijn liefde voor jou, voor mij, is glorie. En daar ga je zelf van stralen. En dat is ook glorie. Toon mij uw glorie. Nee, u toont mij uw glorie. Heerlijk, hè? Dus binnenkort hoor ik, als we dit lied zingen bij jullie, allemaal zo'n theetje erachter. Toont. Hij doet dat, oké? Okay? Nou weet je, God is een God die glorie uitdeelt. Hij is de God van relaties. De God van relaties. Hij is de drie eenheid. Vader, Zoon en Geest. En we begrijpen, als we in de Bijbel lezen, dat hij dat is. En als hij zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld. Dat hij het heeft tegen zichzelf. Maar dat hij in zichzelf een relatie is. Zo is God. Dat is zijn hart. Dat is zijn eigenschap. Dat is zijn karakter. Dat is zijn wezen. Hij is Vader, Zoon en Geest. En dan zegt hij, laat ons mensen maken naar ons beeld. En dan schept hij de mens en dan zegt hij, het is goed, zeer goed. Maar een hoofdstuk later zegt hij, het is niet goed. Heb je dat wel eens gelezen? Dat is apart, hè? Dus hij maakt de mens, hij zegt, het is goed dat die mens komt, want hij zal er zijn naar mijn evenbeeld. Als mijn gelijkenis zal die mens zijn. Hij zal op mij lijken. En dan maakt hij Adam, maar dan zegt hij, het is niet goed. Het is niet goed, niet omdat Adam mank loopt, hè, of dat hij ergens een flubbertje heeft hangen, of wat dan ook, weet je. Daar gaat het niet om, er is wat anders wat God nog moet doen. Dat is wat anders wat hij nog moet doen. Het is niet goed, zegt hij dan, dat de mens alleen zou zijn. Waarom niet? Als God mensen maakt naar zijn evenbeeld en we weten God is de God van relaties, er is niets zo eigen aan God, dat is dat hij zoekt naar de ander, en dat is die in zichzelf, dat die bezig is met zichzelf, met Geest, met Jezus, de Zoon, met de Vader. Zo zijn ze samen, zo is die in eenheid, zo is die verbonden, zo is die naar elkaar toegericht. En dan zegt hij, als ik nou een wezen wil hebben wat ik kan verzorgen, waar ik mijn liefde aan kan geven, en die zou op mij moeten lijken, dan zou het ook een mens moeten zijn in relatie met mensen. Het is niet goed dat de mens alleen is. En dan is het goed om daar eens naar te kijken en te zeggen, hoe is die mens dan niet alleen? Hoe kan die mens nou het evenbeeld van God zijn, door niet alleen te zijn, maar door in relatie met anderen te zijn? En dan hebben we een hele mooie, duidelijke inspiratiebron in God, hoe die met ons omgaat, in Jezus, hoe die met de gemeente omgaat, om te kijken van, hoe zijn wij nou mensen in relatie met elkaar? En eigenlijk waar ik het met je over wil hebben, dat is de meest intieme relatie die mensen kennen, het huwelijk. En dan denk je misschien, Willem de Vink gaat het over het huwelijk hebben, maar ik ben niet getrouwd, hè? Of ik ben gescheiden, of ik moet nog trouwen, of ik ben weduwe of weduwnaar, of wat dan ook. Nou, deze preek is voor jullie allemaal. Het is niet alleen een preek voor getrouwde stellen, ja ook, vooral, dus spits je oren. Het gaat over man, het gaat over vrouw, maar het gaat ook over relaties. Het gaat ook over hoe God zegen wil doorgeven van de een naar de ander. Laat de titel maar even zien. Het geheim van een hemels huwelijk. Daar wil ik het met je over hebben. En weet je, als je het hebt over een hemels huwelijk, dan weet ik net zo goed als jullie dat het vaak moeizaam gaat in huwelijken. Dat in deze tijd 50% van de huwelijken stranden en er scheidingen optreden. De helft van de huwelijken. Dat er nog eens 30% van de huwelijken zijn die zeggen, nou ja, hè, we moeten het maar volhouden. Maar waar de sprankeling af is en maar waar eigenlijk 20% van de huwelijken zeggen, ook na verloop van tijd, van we hebben het goed samen. We zijn gelukkig. We zijn er om elkaar gelukkig te maken. We geven elkaar zin, we geven elkaar betekenis. En we worden er samen beter van. Nou, bij die 20% hoort mijn huwelijk. Ja, dat is echt zo. Ondanks dat het wel eens onder vuur ligt. Wij waren van de week in de Ardennen met mijn kinderen en met hun aanhang. Een hele club was dat. En er was een moment dat we zeiden, oké, laten we in zo'n kano stappen. En een beetje wild water gaan varen. En mijn vrouw zat achter mij, want het waren van die kano's waar je met z'n tweeën in kon. Met zo'n peddel. En weet je, dat was fantastisch. Dat was fantastisch. Ik zat voorop, mijn vrouw erachter. En we gingen precies tegelijk. En wij vaarden als een speer, joh. En onze kinderen, doei, doei, doei. Kijk, ons is een goed huwelijk hebben. Wij doen het goed. En die hebben allemaal verkering of ze zijn al getrouwd. En die zaten te rotzooien en te doen, joh. Wij hebben zo'n goed huwelijk. Na 33 jaar ging het zo ontzettend de struiken in. Langs de zijkant. En zo ontzettend alle kanten op. Dat je dacht, help, hoe moet dit? Dat is ons huwelijk ook. Ja. En Marjan zei links en ik zei rechts. En Marjan zei zacht en ik zei hard. En Marjan zei remmen en ik zei doorgaan. En Marjan zei zwart en ik zei wit. En Marjan zei klein en ik zei groot. En ja joh. Dus ik peddel, hè. Hoe harder hoe beter. Want ik dacht van nou ja weet je, als er dan een snelle stroming komt dan schieten we er doorheen. En zij moest sturen, maar ik dacht dat ze remde, want dan zat ik te peddelen. En het ging helemaal niet, joh. Die kinderen van mij, die gingen al helemaal vooruit. En ik dacht, hoe doen ze dat zo snel? Hè? Ja, dat was een hele kunst. En ik kan je nog niet uitleggen hoe we na 9 kilometer aangekomen zijn waar we moesten zijn. Maar we hebben het gehaald. Hè? En op het laatst ging het ook wel steeds beter. Dan moet je afstemmen. Dan moet je echt afstemmen. Ik zag haar niet, maar ik voelde er wel. En zij zag mij wel, maar ik moest leren vertrouwen dat als zij naar die kant even wat extra kracht gaf, dat we dan wel de goede kant op gingen. En dat we dan wel van de kant af kwamen, zodat we weer midden in de stroom kwamen. En dan was er zo'n versnelling en daar ging je dan in. En dan wist ik van, zij geeft eventjes aan hoe we recht blijven liggen. Zij moest trouwens achteraan zitten, dat moest. We hadden wel kunnen ruilen natuurlijk, hè, dat ik aan het stuur zat. Maar zij moest achteraan zitten, want ze is 6 kilo zwaarder dan ik. Ja. Hè? Tja, dat kan ik ook niet helpen. Hè? Dan moet je achteraan zitten. Dit is mijn preek over het huwelijk. Vind ervan wat je ervan moet vinden. Maar jullie zijn allemaal hartelijk welkom om onze huwelijkscursus te komen volgen. Nee, wij zijn bezig een huwelijkstraining, een huwelijksseminar te ontwikkelen. En we gaan dat eerst behandelen met onze leiders in onze eigen gemeente. Als een soort try-out. En we hebben zoiets van, daar is het een beetje veilig. Hè? Daar kunnen we aanvulling krijgen. Maar daar willen we het ook het land in gaan brengen. Dit is zo nodig. Marjan en ik, wij komen allebei uit een moeilijke gezinssituatie. En we hebben gezien hoe de Heer ons enorm gezegend heeft, daar uitgehaald heeft. Allebei gescheiden ouders. Mijn ouders scheiden toen ze 21 jaar getrouwd waren. Marjans ouders scheiden toen ze 44 jaar getrouwd waren. Allebei mensen die zeg maar in evangelische kringen zijn opgegroeid. Maar toch, weet je. En toen wij in het huwelijksbootje stapten, niet dat bootje van vorige week. Toen heeft de Heer ons de moed gegeven om toch ja tegen elkaar te zeggen. Ondanks die traumatische achtergrond die eigenlijk een heel leven lang gespeeld heeft. En we hebben gezien hoe de Heer ons gezegend heeft. En ons geholpen heeft tot op de dag van vandaag om te groeien in hoe we met elkaar omgaan. Nou, daar wil ik je iets van meegeven. En ik doe dat, ik begin met een beeld eigenlijk om je te laten zien. Als God mensen aan elkaar geeft, dan is dat om zegen door te geven. En hij brengt daar orde in. Hij brengt daar orde in. God is een God van orde. Hij zegt niet van nou, ik geef iedereen maar gewoon zegen. Hè, en je ziet maar wat je ermee doet. En iedereen moet diezelfde zegen maar opvangen. Hè, en doe je best. Hè, of je nou in een klooster zit in je eentje. Of dat je in de massa zit, het maakt niet uit. Nee, als God een God van relaties is, dan wil hij ook als het gaat om zegenen, wil hij dat zo bij elkaar brengen dat iedereen zijn plaats inneemt. En daar is een plaatje van. Ik wil het even laten zien. Laat me zien, Petra. Kijk. Champagneglazen zijn dit. Ik heb dat 2 keer gezien in de champagnestreek in Noord-Frankrijk. Dat ze dan zo'n hele piramide opstapelen. En dat ze van bovenuit gaan schenken. Zoals je hier dat op de foto ziet. Hè? En wat er dan gebeurt, dat is van boven stroomt die champagne naar beneden. En dat blijft maar stromen als het aangevuld wordt. Nou, dat is de orde die God aanbrengt in de manier waarop hij zegen verspreidt. Hij begint bij iemand en dan is die persoon die zegen ontvangt, is degene die zegen doorgeeft. En de orde die God aanbrengt is een orde waarin hij zegt, ik wil ook specifiek iemand aanwijzen die zegen als eerste ontvangt. Niet omdat hij meer is, maar omdat ik die gewoon de eerste zegen geef. En als ik dat doe, hè, en zegen is het goede wat God wil geven, waardoor je ontvangt en waardoor je zelf weer kan gaan doorgeven, daar zit liefde in. He, daar zit kracht in, daar zit wijsheid in, daar zit richting in, daar zit leven in. Als dat ontvangen wordt en doorgegeven wordt, kunnen steeds meer mensen daarvan genieten. Dat is het beeld van de gemeente. God heeft in de gemeente leiders gegeven. En leiders heeft God aangesteld om als eerste zegen te ontvangen. Om als eerste ook het woord van God te bedienen aan anderen. Daar zijn leiders voor. Natuurlijk mag iedereen het woord van God aan anderen bedienen. Want je hebt allemaal het woord van God ontvangen. Je hebt allemaal zegen ontvangen. Maar de eerste verantwoordelijke om zegen te ontvangen, degene die daar bovenaan staat om het eerst volgegoten te worden, is de leider. Als dat niet gebeurt, dan raakt de gemeente uitgehongerd. Dat zie je op allerlei gebieden en manieren zie je dat gebeuren. Wat nodig is, dat is dat het leiderschap geëerd wordt. Dat er herkenning is in de gemeente en erkenning van de eerste zegen komt bij jou. En jij bent er om mij te zegenen. Weet je hoe ik vroeger met leiderschap omging en hoe ik daarover dacht? Die zijn er om mij uit te knijpen. Die zijn er om die geweldige talenten die ik heb, om die uit te buiten. He, dat dacht ik. Die zijn er om mij naar hun hand te zetten. Manipulatie. He, die zijn er om iets van mij gedaan te krijgen waarvan ik me afvraag of ik dat wel wil. En als het een aardige leider was, dan ging ik daarmee om. En als het een beetje iemand was die mij niet zo aanstond, dan dacht ik, oh, daar heb je er weer zo een. Ja. En weet je wat er bij mij voortkwam? Dat ik me eigenlijk niet kon hechten. Dat ik eigenlijk me niet kon voegen. Dat ik me niet kon geven. Ik was een solist, ik ging mijn eigen gang. Ik was slim genoeg om mijn eigen gang te kunnen gaan. Dus dat deed ik dan. En ik trok op met leiders. Ik ging met ze om. Maar ik was toch degene die mijn eigen zin bepaalde. En op de een of andere manier overal wel wat zegen vandaan haalde. Totdat ik leerde te begrijpen dat de genade die God geeft, de onverdiende gunst, een stroom is. En die stroom die gaat vanuit Gods troon via een ordelijke manier naar mensen toe. Ik heb geleerd om leiderschap te aanvaarden, te ontvangen in mijn leven. En om leiderschap te zien als een bron van zegen voor mezelf. Niet als een bedreiging, maar als zegen. En dat heeft mij zo veranderd. Dat heeft mij zo relaxed gemaakt. Ik ben niet meer zo op mijn quivive. Ik ontvang zegen. Zelfs in de manier waarop ik sta tegenover mensen gewoon in de wereld. Hè, als daar gezag is, dan is dat voor mijn zegen. Omdat God zo werkt. En ik vind dat in de Bijbel terug. Ik ga het niet over die vorm van relaties hebben. Maar God is een God van orde, die zegent en die heeft daar een bepaalde rangorde in. Die zegt, ik zegen eerst die, ter wille van die. We kennen dat in de Bijbel als het bijvoorbeeld gaat om de eerstgeborenen. Die kregen een dubbele zegen. Waar was dat goed voor? Dat was de oudste. En als God dan wilde zegenen, dan gingen die vader en die moeder gingen die zegen doorgeven. En dan brachten ze het eerst bij de eerstgeborene. Waarom? Zodat die eerstgeborene genoeg had om de rest van de familie ook te voorzien. Begrijp je dat? In de Bijbel zitten voortdurend dat soort patronen. De koning werd als eerste gezegend. De priester werd als eerste gezegend in de priesterdienst. Die kreeg eerst en dan de rest. Is dat oneerlijk? Nee, want je krijgt allemaal die rijkdom. Je krijgt allemaal die glorie, die heerlijkheid. Maar het moet doorgegeven worden. Daar zitten de patronen. En vandaar dat het belangrijk is dat mensen die voorgaan, geëerd worden in het feit dat zij als eerste zegen ontvangen. En vrijgemaakt mogen worden om die zegen ook te kunnen ontvangen. Bij ons binnen Jonge Vrij, we hebben 5 gemeentes, proberen we zo snel mogelijk de voorganger vrij te maken. Omdat zij het nodig hebben om veel zegen te ontvangen en daar ook beschikbaar voor te zijn. En zo werkt die zegen door, werkt die zegen uit naar allerlei andere mensen. En weet je, dan krijg je een patroon waarin steeds meer mensen gezegend kunnen worden. Want iedereen staat weer op een plek waarin die zegen ontvangen kan worden. Nou, het wonderlijke is dat God hetzelfde bedacht heeft in het huwelijk. De man is het hoofd van het gezin. Dat hoor je wel eens, hè? Dat heeft hiermee te maken. Niet dat die man het baasje is, dat hij alles moet bepalen, hè? En dat ze allemaal naar hem moeten luisteren, no matter what. Nee, het heeft te maken met dat die man begrijpt, ik ben de eerste die verantwoordelijk is om zegen te ontvangen, die daarmee ook op mijn plaats staat, hè? En onder die geopende hemel van God staat, weet hoe geliefd ik ben door God, daarmee gevuld wordt, zodat ik daarmee mijn gezin kan bedienen. Het is niet goed dat een mens alleen is. Het is niet goed dat een mens zich een wees voelt. Rickert Zuiderveld zong, we leven in een ontvaderd vaderland. Waar zijn de mannen? Waar zijn de vaders? Waar zijn de mensen, de mannen, die God heeft aangesteld? Want dat hebben wij niet gedaan. God zegt, de man is het hoofd van het gezin. Die er staan om als eerste de zegen te ontvangen om die door te geven. Waar zijn de mannen die zich niet verschuilen, die niet zwijgen? Die beschikbaar zijn. Is dat moeilijk? Nee, dat is niet moeilijk. Want je geniet er zelf het eerste van die eerste zegen die je ontvangt. Als jij bezig bent met God en zijn goedheid te genieten, ja, dan gaat het je goed. En dan wordt het vanzelfsprekend dat het overstroomt naar anderen toe, dat je tot zegen wordt voor anderen. Mijn kinderen hebben veel moed om een relatie aan te gaan met hun geliefde. Dat komt omdat ik zegen ontvangen heb en doorgegeven heb aan ze. Dat is anders dan met mijn ouders en de ouders van mijn vrouw. Daar was echt een zoektocht voor nodig. Maar die zegen kun je ontvangen om door te geven. En daar hebben je kinderen profijt van. Daar hebben we allemaal profijt van. Dus laten we eens kijken wat de Bijbel daarover zegt. We gaan naar Efeze 5, vers 25 tot 28 in de eerste plaats. Ik begin bij de man. Hoewel in Efeze het begint met de vrouw. Maar terwille van ons Nederlandse klimaat, ik bedoel niet de temperatuur, maar de manier waarop we naar mannen en vrouwen kijken, dacht ik, het is misschien goed om eerst met de man te beginnen en dan over de vrouw na te denken. We komen bij de vrouw uit. En ik zal je ook vertellen dat de Bijbel met een reden altijd begint als het gaat over het huwelijk met de vrouw en dan pas met de man. He, dat is apart, hè? Maar dat is echt zo. Als je de stukken in de Bijbel leest, de bekende stukken over het huwelijk, dan gaat het altijd eerst over de vrouw en dan over de man. In de Korinthebrief, als Jezus spreekt over het huwelijk en hier ook weer. Eerst de vrouw, dan de man. Maar ik begin dus eerst met de man in Efeze 5 vers 25. Er staat, mannen, heb uw vrouw lief. En dan staat er gelijk wat achter. Ja, de vrouwen zeggen amen, dat hebben we nodig. Dat hebben we nodig. Ja, dat hebben we nodig. Ik ga daar straks wat meer over zeggen. Ik lees eerst deze tekst. Zoals Christus de kerk heeft lief gehad en zich voor haar heeft prijsgegeven, overgegeven. Om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden en om haar in al haar luister, glorie, bij zich te nemen. Zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn. Heilig en zuiver. Ja. Mannen. Waar zijn de mannen hier? Ja? Heb uw vrouw lief. Amen. Amen. Wat heeft een vrouw nodig? Dat staat hier. Als we even denken op het niveau van behoeftes. Hoe heeft God mensen gemaakt? Hoe heeft hij een vrouw gemaakt? Hij heeft een vrouw gemaakt dat toen je verkering kreeg, je tegen haar zou zeggen, ik hou van je. En na 33 jaar huwelijk, dat die vrouw dan zou zeggen, hou je nog steeds van me? En die man zou zeggen, dat heb ik toch in mijn verkeringstijd tegen je gezegd. Of niet? Nee dus. Een vrouw heeft het nodig om vaak te horen, ik hou van je. Een vrouw heeft het nodig van de man, dat de man zich concentreert op de vrouw. Aandacht heeft, geconcentreerde aandacht voor de vrouw. En dat hij zijn hart opent en zegt, ik hou van je. Weet je dat je woorden voor je uitgaan? Dat wat je uitspreekt, dat daarna je hart zich richt? Wist je dat? Ja. Ik wil carrière! Ja, nou dat zal gebeuren. Die kans zul je dan opgaan, hoe vaker je het zegt. Ik hou van je. Dat opent deuren van je hart om ook werkelijk de ruimte te scheppen om die liefde ook uit te delen, om die ook te geven. Mannen, hou van je vrouw. Zeg vaak tegen je vrouw, ik hou van je. Vrouwen hebben dat nodig, dat is een zwakke plek. Ze kunnen niet 33 jaar wachten en dan nog steeds niet twijfelen aan het feit dat jij van haar houdt. Ze moeten het vaak horen. Dat bouwt hun emotie, dat bouwt hun bewustzijn, dat bouwt hun besef van wie ze zijn, hun waarde. Vrouwen hebben het nodig om te horen, mannen, ik hou van je. En ik ga het daar nu niet over hebben, maar er zijn allerlei manieren om dat uit te drukken. In woorden, in de eerste plaats, dat moet je niet vergeten. Maar het kan ook in andere manieren uitgedrukt worden. Ik hou van je. Ja. Misschien is het goed dat we dat sowieso vaker tegen elkaar zeggen. He, er is een professor of een dokter, die heet Dr. Love. Hij heet anders, maar die naam ben ik vergeten. Maar hij wordt Dr. Love genoemd, omdat hij propageert, we zouden elkaar 8 keer per dag een omhelzing moeten geven. He? Of in ieder geval, je zou iemand in je omgeving tot 8 keer toe, of verschillende mensen, 8 mensen zou je per dag een omhelzing moeten geven. Omdat het goed is voor de mens. Dat maakt iets vrij, een stofje bij je vrij, waardoor je je beter voelt. Zo is de mens geschapen. Om te horen en om te voelen, om te begrijpen. Ik hou van je. Dat is een Amerikaan hoor, dus wij hoeven dat niet te doen, die hug. Maar iets meer als Nederlanders, dat zou goed zijn. Mannen, heb je vrouw lief. En dan staat er zoals Christus de kerk heeft lief gehad. Dat is geweldig. Dat is geweldig. God zegt, ik geef je dat niet zomaar te doen, maar ik geef je inspiratie. Jezus houdt van zijn gemeente. Kijk naar hoe hij het gedaan heeft. Dat is het patroon waarop ik wil dat je met elkaar omgaat. Zoals Christus de kerk heeft lief gehad en zich voor haar heeft prijsgegeven, overgegeven. Overgave betekent, nou kom ik los uit mijn ego om no matter what, wie je ook bent, wat je ook doet, wat je zegt, om er te zijn voor jou. Ik ontwapen mezelf. Dat is overgave. Ik ben niet meer in weerstand. Ik ben niet meer eisend. Ik ben niet meer voorwaardelijk. Maar ik geef mezelf. Ik geef mezelf over. Dat wordt van de man gevraagd. Geef jezelf over. Zeg van, ik wil er helemaal 100% voor je zijn. Een vrouw voelt dat aan. Een vrouw begrijpt als je zegt, ik hou van je. En die houding zit erachter dat je geloofwaardig bent. Mannen, dat is onze opdracht. Denk je dat het raar is? Hoe heeft Jezus jou gewonnen? Hoe heeft Jezus de kerk gewonnen? Hoe heeft Jezus een optimale relatie mogelijk gemaakt met ons? Door dit te doen. Is dat mannelijk? Ja, want Jezus was een man. Is dit stoer? Ja, dit is super stoer. Als je jezelf los kunt laten, kunt zeggen, ik ben er helemaal voor jou. Er is niets wat stoerder is dan dat. Dat je jezelf kunt verliezen daarin. Dat is stoerder dan in zo'n bootje gaan zitten. Of jezelf over te leveren aan een of andere sprong die je waagt, of wat dan ook. Dat klinkt ook stoer. Maar overgave is het meest stoere wat je kunt doen. Zoals Christus zich heeft overgegeven voor de kerk. En wat staat er dan? Om haar te heiligen. Om haar apart te zetten. Te zeggen van, jij bent er helemaal voor mij. Dat gaat over die 100%. Haar te reinigen met water en woorden. Ik ga nu niet de theologische kant op van hoe Jezus dat gedaan heeft. Water en woorden. Maar in ieder geval wat duidelijk is als het gaat om de manier waarop Jezus met ons omgaat. En hoe wij als mannen met vrouwen omgaan, met onze vrouw. Dat is dat door woorden gevoed wordt wat de vrouw nodig heeft. En dan gaat Paulus verder. Dan zegt hij heeft haar gereinigd met water en woorden. Dus Jezus heeft een andere kijk op ons gekregen. Die kijk mag je ook op je nemen. Die kijk mag je ook ontwikkelen voor je vrouw. Want wat werkt dat uit? Hè? Wat staat er daar? Om haar te reinigen met water en woorden en om haar in al haar luister bij zich te nemen. Zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn. Heilig en zuiver. Dus als je gaat spreken tegen je vrouw, je zegt ik hou van je. Dan ontwikkelt zich een beeld waarin je zegt je bent de mooiste voor mij. En die vrouw die denkt dan, ja maar moet je mijn rimpels zien? Hè? Zelfs de meest strakke vrouwen hebben nog wel 1 of 2 rimpels. Op een bepaalde plaats. Ja, toch? Ja, laten we er maar om lachen, zo is het gewoon. Hè? En dan komt die man en die zegt, ik zie geen enkele rimpel in je. Jij bent zo zuiver, je bent zo heilig voor mij. Zo ziet God ons, hè? In Jezus. Dat is wat hier staat. Hè? Jezus ziet ons niet in onze zonde, ziet ons niet in onze vuilheid, ziet ons niet in onze tekorten. Hij ziet ons heilig en zuiver voor hem. En dan staat er niet, zoals het in onze vertaling staat, of iets dergelijks, dat ze zo zal zijn. Maar dan staat er dat ze zo is. Dus als je daar kijkt, hè, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver. Dan lijkt het nog van, nou zo moet ze een keer worden. Het zal wel een keer zo zijn. Nee, in de grondtekst staat dat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks is. Heilig en zuiver. Zo is de gemeente. Zo is de gemeente in Jezus. Je zonden zijn je vergeven. Je bent heilig. Je bent volmaakt. Je bent zuiver. Je bent zonder vlek of rimpel in Gods ogen. Zo houdt hij van je. Zo ziet hij je. Zo heeft hij je gekoesterd. Zo heeft hij je aangenomen. God die heilig is, kan geen onheilige mensen aannemen. Hij kan alleen maar heilige mensen aannemen. En hij heeft je geheiligd in Jezus. Je bent in Jezus geplaatst. En daarom ben je heilig en zuiver voor hem. Waarom? Omdat hij zo van je houdt. Omdat hij je zo graag wilde. Omdat hij je voor de grondlegging der wereld wilde. Als zijn evenbeeld. En zo heeft hij je aangenomen. In Jezus zijn wij bestemd. Om gelijkvormig te worden aan Jezus. Aan zijn zoon. En voor de grondlegging der wereld heeft hij ons uitgekozen. Om voor hem heilig en zuiver niet te zijn. Ja, niet te worden, maar te zijn. En dan zegt Paulus, zo mag je kijken naar je partner. Zo mag je kijken naar je vrouw. Heilig en zuiver voor jou. Heb je een inspiratiebron of niet? Dan is het wel belangrijk dat je ook ontvangt wat er aan liefde voor God voor je beschikbaar is. Ik hou van je. Je zonden zijn je vergeven. Ik ken je als mijn volmaakte en geliefde kind. Heer, geef me meer van die liefde. Mannen, ontvang die liefde. Geloof hoe geliefd je bent. Want daarvan kun je gaan overstromen. In de eerste plaats naar je vrouw toe. En ook als je niet getrouwd bent. Mannen en vrouwen net zo goed. Ontvang die liefde. Want je kunt daarvan doorgeven. Ook aan andere mensen. Daarvoor ben je gemeend. Daarvoor ben je in relatie met elkaar. Dit is het grote geheim van een hemels huwelijk. Dit is het grote geheim van succesvolle relaties. Dat je elkaar zo gaat zien zoals Jezus je ziet. Dat je elkaar niet meer beoordeelt en niet meer veroordeelt. Hoe vaak heb ik hier niet over gesproken in de gemeente? Dat je elkaar niet moet veroordelen. Dat je elkaar niet moet wegen en moet zeggen van is die goed of is die slecht. Dat je geen waardeoordeel op iemand moet plakken. Zo van hij is dit, hij is dat. Hij doet misschien dit of hij doet misschien dat, maar hij is het niet. Hij is een geliefd kind van God. En dat is heel wat anders. Hij kan veranderen. Je kunt van hem houden. Je kunt van haar houden. Dat is waar het hier over gaat. Dat is Jezus in zijn genade voor ons. Mannen, kun je zo naar je vrouw kijken? Mannen, heb je vrouw lief? Maar ja, weet je? Wat is dan liefde? Agape. Laten we eens kijken, want het gaat hier over agape. Agape liefde. Dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, liefde die niets terugverwacht. Die er vanuit zichzelf is en die geeft vrijwillige liefde voor de ander. Die dus niet aan het dealen is van als jij mij wat geeft, geef ik jou wat terug. Die niet aan het onderhandelen is, maar die onbaatzuchtig is. Die geen baat verwacht, niets terug verwacht. Onvoorwaardelijke vrijwillige liefde voor de ander. Een keuze die je maakt voor de ander. Liefde die het goede geeft. liefde die er is vanuit zichzelf, vanuit verlangen. Dat is de liefde waarvan God zegt, die geef ik jou en die mag je doorgeven aan je vrouw. De agape-liefde. Er zijn andere liefdes, daar ga ik het nu niet over hebben. Vriendschappelijke liefde, dat is ook mooi, als dat er in het huwelijk is. Eros, de erotische liefde. Maar wat hier staat, het is als vrouwen geliefd zijn door hun mannen, dan is dat in de eerste plaats die agape-liefde. Dat mooie woord wat zegt, zo is God voor ons en zo mag je er zijn voor elkaar. Heb elkaar lief met die onbaatzuchtige liefde. Kom uit de sfeer van onderhandeling. Jij doet toch niks voor mij, dus dan doe ik ook niks voor jou. Maar als we het over liefde hebben, dan zit er vaak een enorme blur. Dan hebben we het vaak over liefde en dan denken we van, nou ja, ik moet alles maar goed vinden. We zijn nog steeds met de mannen bezig, hè? Maar dat is dus niet de liefde waar het over gaat bij agape-liefde. Weet je, God heeft het niet over slappe liefde. Laat eens zien wat slappe liefde is. Ja, dat is liefde die alles maar goed vindt. Liefde die graag aardig gevonden wil worden. Liefde die zichzelf rechtvaardigt. Die zegt, ja, zo ben ik. Met vrome praat. Probeert alles te controleren. Dat is ook slappe liefde. Alles maar vast probeert te houden. En daarmee probeert te manipuleren. Liefde die verantwoordelijkheid ontwijkt. Je kunt je afvragen of dat nog liefde is. Doe jij het maar, schat. Als jij dat wil, doe jij het maar. Ja, ga je gang. Doe het maar. Dat is slappe liefde. Ik blijf wel op de bank zitten. Ja, doe dat maar. Heb je een goed plan? Oh, voer het maar uit. Ik volg wel. Dat is niet de liefde die God bedoelt als het om liefde gaat die de man kan geven aan de vrouw. Bij die liefde, die slappe liefde, komt de vrouw alleen te staan. Raakt de vrouw geïsoleerd. En wordt ze eigenlijk een andere persoon in het huwelijk dan die ze zou kunnen zijn. Geen aanvulling. Niet waarvan God zegt, het is goed dat die twee samen zijn. Slappe liefde. Zoekt zijn eigen belang, zijn eigen gemak op die bank. Is bang voor mensen. Weet je dat er mannen zijn die bang zijn voor hun vrouw? En eigenlijk zoiets hebben van, doe jij het maar. Ja, die vrouw heeft ook zo'n grote mond. Die is niet 6 kilo zwaarder. Maar die is misschien wel 180 kilo zwaarder. Niet in lichamelijk gewicht per se. Maar in het gewicht wat ze inbrengt in alle beslissingen die genomen moeten worden. We gaan straks naar de vrouw kijken. Die man moet leren zijn positie in te nemen. Leren als eerste van God te ontvangen en dat door te geven. Dat is belangrijk. Dat is geen slappe liefde. Dat is niet iets van, nou ja, alles is goed. Nee, als God liefde geeft aan jou, dan weet je, hij beschermt mij daarin. Kom je bij sterke liefde uit, hè? Slappe liefde, laatste puntje, die zwijgt. Weet je dat alles wat fout gegaan is in de wereld begonnen is met een man die zweeg? Als je bij een graf staat, de dood deed zijn intrede, omdat er een man was die zweeg. Dat is slappe liefde. Dat was Adam. Ik ben ervan overtuigd, als je kijkt naar Jezus, wat die gedaan heeft, de laatste Adam. Dat als Adam gedaan had wat Jezus deed, namelijk opkomen voor zijn vrouw, dat de wereld er anders uitgezien had. Maar hij zweeg. Hij zweeg. Hij trok zich terug. Dat is slappe liefde. Hij hield wel van zijn vrouw. Maar hij deed er niks voor. Hij kwam niet in de benen. Hij ging niet aan de slag. Hij beschermde niet. Hij zweeg. Mannen die zwijgen, nemen niet hun plaats in. Spreek je uit. Spreek je uit. Spreek wat je ontvangt van God. Geef het door. En dat mag experimenteel zijn, daar mag je in leren. Maar daarin ben je juist samen. Om daar veilig in van elkaar te ontvangen. En daarin dan ook te groeien. Van, oké, wat is mijn rol? Wat betekent dat, dat ik als eerste van God ontvang en dat doorgeef aan jou? Zodat jij dat ook ervaart als zegen. Sterke liefde, zullen we daar eens naar kijken? Sterke liefde is waakzaam. En onderscheidt gevaar. Denk maar aan Adam. Sterke liefde is niet onverschillig. Die komt op voor zijn vrouw, die komt op voor zijn gezin. Die komt ook op voor zichzelf. Sterke liefde is gevaarlijk, is resoluut. Daar moet je voor oppassen. Als iemand echt van zijn vrouw houdt, kan iemand gevaarlijk zijn. In de goede zin van het woord. Neemt beslissingen, zegt van ik sta ervoor. Sterke liefde is gehoorzaam aan Jezus. Dus tolereert ook niet dingen die roven van de liefde die God wil geven aan je. We gaan weer naar de gemeente. Ik ga voorop. Want we hebben die liefde nodig. We hebben die stroom van genade nodig in de gemeente. Snap je dat? Dat is sterke liefde. Dat je instaat voor het welzijn van je gezin. Heeft geloof in de ander. En laat die persoon ook vrij. Sterke liefde heeft zoveel vertrouwen in de ander. Dat hij kan zeggen, oké, jij mag ook tot bloei komen. Ik heb er plezier in als jij je weg vindt. En je uniciteit tevoorschijn komt. Ik laat je daarin vrij. Want ik vertrouw op je. Ik vertrouw op je. Ik bind me niet zo aan je dat ik je moet controleren. Maar ik laat je los zodat je vrij bent. En tot bloei kunt komen. Dat geldt naar kinderen toe. Dat geldt ook naar je vrouw toe. Er zit een enorme vrijheid in, omdat er zoveel vertrouwen in zit. Waar geen vertrouwen is, waar geen geloof is, is alleen maar controle. En dat werkt verstikkend. Neemt verantwoordelijkheid. Het zoekt het belang van de ander. Het geeft zichzelf over. Sterke liefde had ik het net over. Dat kan zichzelf overgeven. Kan zeggen, ik ontwapen mezelf. Ik ben er helemaal voor jou. En het spreekt zichzelf uit. Het uit zijn geloof. Mannen uiten hun geloof in de vrouw, in het kind. Uiten dat wat in hun hart leeft. Hebben er vertrouwen in dat dat overkomt. Ook al komt er misschien klunzig uit. Mannen zijn vaak niet van die praters. Maar wat eruit komt, vrouwen luister. Want als er vertrouwen in zit, dan word je zo gebouwd. Als er geloof in zit, is het zo krachtig. Zo heeft God namelijk de man gemaakt. Als de man zegen ontvangt en die gaat spreken. Ja, dat is goed zeg. Daar kun je van genieten. Dat is rijk. Daar kun je in rusten. Dan wordt het tijd dat we eens even naar de vrouw gaan kijken, vind je niet? Ja. Maar eerst nog eventjes een uitroepteken. Want hier eindigt Paulus mee, dat stukje over de vrouw. Of over de man. Dan staat er, zo moeten mannen hun vrouw lief hebben als hun eigen lichaam. En ik denk, ik zet het er toch eventjes bij. Want hier staat een verplichting. Eigenlijk, en misschien ben je dat niet zo van me gewend, want in genade is alles vrij. Hè, en is alles onverdiend en moet je niet moeten zeggen. Hè, dan zeg je mag. Hè. Maar als het om dit soort dingen gaat, is Paulus zeer resoluut. En dan zegt hij, die man die moet, die is verplicht om van zijn vrouw te houden. Als van zijn eigen lichaam. Zoals God van jou houdt. En je weet hoe geliefd je bent. En je dat zelf ontvangt. Zo mag je, moet je gaan houden van je vrouw. Er staat een dik uitroepteken achter. Het gaat goed als je dit ter harte neemt. Je kunt er nog zo over discussiëren. Je kunt de hele tijdgeest erbij halen. Ja, feminisme. Ja, democratie. Weet je, het zijn allemaal verdraaide dingen. Ten opzichte van wat God bedoeld heeft. Allemaal. Er zit wat goeds in democratie. Dat er een stem gegeven wordt ook aan de zwakken. Er zit wat goeds in feministen. Dat de vrouw ook tot bloei komt. Absoluut. Maar het wordt allemaal verwrongen tot een slappe hap. Het wordt allemaal iets waarvan je zegt, van daar kunnen we eigenlijk niet in samenleven. Het wordt een soort egoïsme wat opgetrokken wordt. Nou, die kant wil God niet heen, want hij is een God van relaties. Hij wil dat relaties tot bloei komen. Vandaar dat we naar de vrouwen gaan kijken nu. En daar begon Paulus dus mee. En ik geloof dat de reden waarom zowel in Efeze hier als in 1 Korinthe 11, als in 1 Petrus 2, als ook in Johannes, waar Jezus het eerst, als hij uit de dood is opgestaan, een vrouw aanspreekt en zegt, jij wordt een bedienaar van het woord. Voordat hij dat zegt tegen al die andere discipelen, al die mannen, dat weet je toch, hè? Dat hij eerst Maria aanspreekt bij het graf en zegt, ga mijn broers vertellen. Dat jullie vader, mijn vader ook jullie vader is. Geweldig. Hij begint met een vrouw. Ik denk dat de reden is waar ik het net over had. Eva liet zich een leugen aanpraten. Eva liet zich een leugen aanpraten. En Adam stond erbij en keek ernaar en zweeg. En als God iets herstelt, begint hij altijd bij degene waar het begon, bij Eva. Vandaar dat hij eerst de vrouw aanspreekt en dan de man. God begint te herstellen waar het herstel het eerste nodig is. Hij gaat altijd terug naar het begin, naar de bron. Daar was herstel nodig. Dus vrouwen, laat je nooit zeggen, Eva was de schuld. Laat je dat nooit zeggen. Want God heeft die schuld als eerste weggenomen bij Eva. Ja, zo is God. En dan komt hij bij de man terecht en zegt hij, ja, je hebt ook iets stoms gedaan. Maar ook jouw schuld neem ik weg. Hou van je vrouw en spreek je uit. Kom met sterke liefde voor haar. Ja. Maar wat zegt hij nou tegen de vrouw? Wat heeft de vrouw nou zo hard nodig? Wat is nou haar basisbehoefte? Vrouwen, erken het gezag, of wat heeft de man nodig, hè? Erken het gezag van uw man als dat van de Heer. Want een man is het hoofd van de vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk, het lichaam dat hij heeft gered. De Bijbel zegt, vrouwen, erken het gezag van uw man. Vrouwen, wat denk je dat je man als eerste nodig heeft? Wat denk je waar je man van gaat floreren? Waar denk je dat je man op zijn plek doorkomt? We hebben gezien wat de vrouw nodig heeft. Dat de man vaak zegt, ik hou van je. Daar komt ze van tot bloei. Ja. Daar gaat ze er mooier van uitzien, letterlijk. Dat is echt zo. Ja. Als een vrouw weet hoe geliefd ze is, dan straalt ze. Nou, waar komt een man van tot bloei? Waar komt een man van tot zijn recht? Wat heeft hij nodig? Als de vrouw tegen de man zegt, jij bent een lul, gaat die man zich gedragen als een lul. Ja, ik kan het niet duidelijker zeggen. Als een vrouw in het leven van de man zegt, jij bent een kanjer, ik zie je zitten, gaat die man zich gedragen als een kanjer. Dat is echt zo. Dat is wat hier staat. Vrouwen, erken het gezag van je man. En ik weet wel wat we ervan gemaakt hebben. Hè? Als ik dit wel eens vertelde op een huwelijksdienst waar allerlei mensen door elkaar zitten. De mensen die uit tradities komen, die gaan stijgen als ze dit horen. Hè? Want letterlijk staat er, vrouwen, onderwerp je aan je man. Hè? Nou, die mensen die uit tradities komen, die zeggen dan, ah, zie je wel, de man heeft altijd de vrouw overheerst. En dat willen we niet meer. Maar dat staat hier niet. Het gaat erom dat een man erkend wordt als degene die het eerst die zegen mag ontvangen van God. Het hoofd, als het hoofd, bovenaan, zegen die gaat stromen. Die man krijgt er plezier in om daarvan te gaan uitdelen als hij dat ontvangt. En de vrouw zegt, graag nog meer man. Geef mij maar wat je kan geven. Ik ben trots op je. Ik ben blij met je. Ik zie dat zitten met je. Je hebt gave talenten. Een vrouw die geen respect op kan brengen voor de man raakt geïsoleerd. Dat loopt uit op een scheiding. Dat raakt, zelfs, ook al is dat niet letterlijk, hè, maar dat gaat zijn eigen leven leven. Een man, een vrouw wordt verbonden aan haar man als ze hem kan respecteren, als ze hem kan eren. Een man heeft eer nodig. Net als dat het gezag in de gemeente eer nodig heeft. Ja. Als je dat voortdurend afschiet, hè, Paulus zegt in de Hebreeënbrief, laten de mensen die leiding geven dat met plezier kunnen doen. Want dat levert veel zegen op. Nou, zo gaat het in een gezin ook, in een huwelijk ook. Een man heeft erkenning nodig, vrouwen. Dus wat zeg je tegen je man? Hoe uit je je? Hoe voed je je man? Hoe voedt die man jou? Maar ook andersom, hoe voed jij je man? Wie is de eerste die de ander voedt? Dat maakt niet uit. Maar als je begint met voeden, ga je voeding terugkrijgen. En God heeft het zo ingesteld dat als de man erkend wordt, die erkenning zegen uitwerkt. Als je de man niet erkent, dan ben je eigenlijk degene die dat eerste glas eraf haalt en daarmee de stroom wegneemt. Dat is zoals God het heeft bedoeld. En dan staat er, want een man is het hoofd van de vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk, het lichaam dat hij gered heeft. Ja. Erkennen we Jezus? We hebben hem aanbeden. Op allerlei manieren. Het was heerlijk om hem te aanbidden. Hè? Om ons voor hem te buigen. Erkennen we Jezus? Kun je zo je man erkennen? Ja? Dat ligt heel dicht bij elkaar. Hè? Dat ligt één op één op elkaar. Zowel voor de vrouw als voor de man ligt het voorbeeld van Jezus één op één erop. Gezag erkennen, laat maar zien. Dat is in het Grieks een huppelwoord. Hypotassomai. En dat betekent in een bepaalde rangorde staan. Zich onder iets stellen. Zich onderwerpen aan. Daar heb je dat moeilijke woord. Zich schikken naar. Hè? Dat klinkt misschien beter. Zich voegen. Nou, in een bepaalde rangorde staan. Misschien heb je wel eens gelezen in 1 Korinthe 11. Dat de vrouw het gezag van de man moet erkennen. Terwille van de engelen. Heb je dat wel eens gelezen? Ik geloof dat God een rangorde aangebracht heeft in de schepping en ook in de onzichtbare wereld. En dat engelen in de war raken als het gezag en die rangorde wordt verrotzooid. Begrijp je wat ik bedoel? Engelen hebben te maken met de rangorde die God heeft aangebracht. Engelen leven zelf in rangorde. Je hebt verschillende niveaus van engelen. Daar ga ik het nu niet over hebben. Hè? Maar dat is aanwezig in de schepping, in de onzichtbare wereld. En God geeft de engelen aan de mensen om de mensen te dienen. Je bent je er misschien niet zo van bewust, maar er zijn voortdurend engelen je aan het helpen en aan het dienen. Als die man niet zijn positie inneemt en die engel wil die man dienen, dan raakt hij in de war. Dan denkt hij van, die man staat niet op de plaats waar hij zou moeten staan. Ik ben zo geprogrammeerd als engel, dat ik weet hoe de rangorde is. Maar er zit een soort blur in, dus wat moet ik precies doen? Snap je dat? God heeft de man tot het hoofd gemaakt van de vrouw, ter wille onder andere van het functioneren van de engelen in je gezin, in je huwelijk. Daar is bescherming. Daar is voorspoed, dankzij engelen. Daar is een intensief verkeer tussen de hemel en de aarde, dankzij engelen. Daar zijn engelen voor bedoeld. En nogmaals, we weten er niet zoveel van, dus ik kan er ook niet zoveel over zeggen. Behalve dat specifiek wordt aangeduid in 1 Korinthe 11 ten opzichte van hoe je je verhoudt als man tot vrouw en als vrouw tot man. Dus wil je meer hulp van engelen krijgen, maak hier ernst mee. Grappig, hè? En voor mensen die niet getrouwd zijn, die engelen weten je wel te vinden en je te dienen, hoor. Die hebben dan geen probleem. Die gaan hun gang wel. Alle zegen voor jullie. Alle zegen voor jullie. Maar zeker mannen en vrouwen, God heeft een rangorde aangebracht waarin hij zelf optimaal wil meewerken en zelfs zijn engelen gebied om daaraan mee te werken. En daar kun je gebruik van maken. Dat zijn dus, dat is de erkenning. En dan weer, om af te sluiten, die vrouw, met de vrouw in ieder geval, om af te sluiten, van de vrouw staat ook weer een uitroepteken. Hè? Ook weer dat moeten. In 5 vers 24. Zoals de kerk het gezag van Christus erkent, zo moeten, verplicht, vrouwen in ieder opzicht, of zoals het letterlijk staat, in alles, het gezag van hun man erkennen. Ja? Dus Paulus zegt hier ook weer als een soort afronding, jongens, jullie moeten dit doen. Erken het gezag van je man. Geef je man erkenning. Dan zal het je goed gaan. Dan zal het je goed gaan. Ja. Uitroepteken. Het moet. Nou, misschien is het leuk om eens even uit de praktijk te horen hoe dat werkt. Ik heb Foppe meegenomen. Kom maar, Foppe. En Foppe is een van onze leiders in onze gemeente in Amersfoort. Hij is ook arts in het UMC. En we rijden soms even samen op, dan gebruiken we de tijd goed. Maar doet hij het, denk je? Ja, gaat hij het doen? Maar hij kan daar wel wat op aanvullen, omdat we met deze dingen bezig zijn en daar ook aan werken. Ga je gang.
Ja. Aan?
Ja.
Ja? Mooi. Ik ben getrouwd, ik ben 8 jaar getrouwd. We hebben samen 2 kinderen, 2 meisjes. En het leuke is, Willem noemde dat voorbeeldje van, dat doet Marieke ook, die vraagt wel eens, hou je van me? En daarmee helpt ze me om me aan te herinneren, oh ja, dat moet ik duidelijk maken, dat moet ik goed zeggen. En daarin heeft ze me ook iets geleerd. Want door dat telkens te vragen, liet ze zien waar ze behoefte aan heeft. En we hebben het dus met elkaar eens over gehad, Marieke en ik, en kwamen erachter, ook ik als man heb behoefte. En dat is die behoefte van erkenning, die Willem noemde. En wat ik van mijn vrouw heb geleerd, is dat als zij vraagt, hou je van me? Dat ik dat dan heel snel zeg, natuurlijk. Maar dat ik ook zelf, als ik soms die vraag in mij voel opkomen, dat ik die ook stel. Nou, hoe voel ik die vraag van erkenning in mij opkomen? Ik merk dat als het gezin loopt en het draait en zo, en het gaat goed, dat je dan soms denkt van, wat is mijn plek daar dan in? Bijvoorbeeld je komt thuis van het werk, ik werk in het ziekenhuis, het zijn vrij lange dagen. En dan kom je thuis en dan draait het allemaal en dan moeten de kinderen naar bed gebracht worden. En denk, nou, dat ga ik ook doen, dat is leuk. En dan zegt mijn oudste dochter, die is 5, meisje, en die zegt dan, nee, ik wil dat mama dat doet. Want mama is veel liever dan jij bent. Dat is mooi, hè? Nou, dan merk ik dus dat mijn gevoel zegt, bekijk het maar, ik ga weg. Ik doe het niet meer. Je laat je kopje hangen en je gaat er vandoor. Zo, in feite wat er gebeurt is, die vraag van die erkenning, die komt naar boven. En het mooie is dat Marieke is echt wijs. Die is, toen ze dat hoorde, heeft ze mijn oudste dochter naar bed gebracht. Toen heeft ze uitgelegd, papa heeft erkenning nodig. En toen de volgende dag, toen kreeg ik een hele mooie tekening. En dan zei ze, papa, het was niet waar wat ik gisteren zei. Tuurlijk hou ik ook van jou. Maar dat is heel mooi, een klein voorbeeldje wat ik je mee wilde geven. Van als vrouw kan je heel makkelijk, tenminste mijn vrouw kan heel makkelijk zeggen, hou je van me. En ik heb zelf ook moeten leren, en dat leer ik nog steeds, om ook tegen mijn vrouw te zeggen, Marieke, doe ik het wel goed? Vind je me een goede vader? Vind je me een goede man? En dan zegt zij, natuurlijk. En dan komen die woorden en dan merk ik ook, ah, dat doet me zo goed om bevestigd te worden als vader en als man. Wou ik je meegeven.
Mooi, dankjewel. Joehoe! Geweldig. Hij krijgt applaus. Dat krijg ik niet altijd. Ik heb bevestiging nodig. Heerlijk. Hè? Dat zullen jullie niet vergeten. Weet je, dit is het hart van God. Dit is het hart van God. Hoe we met elkaar omgaan en hoe we elkaar opbouwen, hoe we van elkaar houden. En hoe we elkaar de plek gunnen die God ons heeft gegeven. Laatste tekst. Dat is de eerste tekst van het gedeelte wat we gelezen hebben in Efeze 5, vers 21 is dat. En daar staat, aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. Het grappige is dat Paulus hier zegt, we hebben allemaal gezag. We hebben allemaal ruimte die we innemen. Aanvaard dat, erken dat, geef dat elkaar, gun dat elkaar. Dus met die behoeftes die we hebben, waar Fop het over had. Hou je van mij? Wil je mij erkennen? Aanvaard dat en bevestig dat. Laat die zegen stromen. Laat hem stromen. Nogmaals, dat is van toepassing op je huwelijk. Dat is ook van toepassing in je relaties. Dit kun je overbrengen en gebruik van maken gewoon op je werk. Wat doe je met je meerdere? Hoe zie je die? Wat laat je binnenkomen? Wat laat je stromen? Wat verwacht je? Wat heeft die ander te geven? Waar kijk je aan voorbij? Dat is ook belangrijk. Hè? Wat laat je rusten? Waar denk je van, oké, daar laat ik me niet door intimideren of door afleiden. Dat zijn allemaal dingen die met dit te maken hebben. In de gemeente, hè? Wat doe je met je huiskringleiders? Wat doe je met je oudsten? Wat doe je met je voorganger? Wat ontvang je van ze? Hoe eer je ze? We hebben daar echt nog een hele weg in te gaan met elkaar. Onze cultuur is daar niet naar om gezag te eren, integendeel. Maar Gods hart is daar vol van, omdat gezag te maken heeft met zegen die doorgegeven wordt. Aanvaard elkaars gezag. Ook vrouwen hebben gezag, hebben ruimte, hebben zegen door te geven. Heerlijk, als je daarvan mag genieten als man. Heerlijk om daarvan te ontvangen. Want erkenning is ook zegen die je ontvangt. En zo gaat het maar door, ook naar je kinderen toe. Mag je daarmee zegenen. Ik wil eindigen met gebed. En Heer, dank u dat dit woord gepaard gaat met complete rust. U zegt, leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En uw hart is ons hart. En het hart van Jezus is verbonden met jouw hart. Hij heeft zich compleet uitgestort in jou. Dus wat je hebt gehoord, roept geen twijfel op over jezelf. Roept geen pijn op over wat er is misgegaan. Roept geen angst op over dat je het wel goed zou kunnen doen. Maar roept de vrede en de rust en de vreugde op die Jezus beleeft en ervaart in de manier waarop hij zich met jou verbindt. Zijn hart en jouw hart. Dat is de meest intieme relatie. En dat is de bron van waaruit je alles wat je gehoord hebt mag laten opkomen en beschikbaar mag stellen voor elkaar. Je hebt het in je. hebt Gods geest in je. Je hebt zijn liefde in je. Je hebt zijn begrip voor gezag heb je in je. Je hebt het in je. De vraag, hoe moet dat? Is de vraag, hij doet dat. Het antwoord, hij doet dat. Je hebt het in je. Dank u Heer dat u onze huwelijken zegent, ook in het uitwerken van deze dingen. Dat we daarin ook aan elkaar gegeven zijn om wijsheid te vinden bij elkaar. Om ons uit te kunnen spreken als dat nodig is, om hulp te roepen. Want ook daarin mogen we eerlijk worden en onszelf zijn. Dank u dat u ons daarin zegent. Op het fundament van genade, Heer, op het fundament van het besef dat er in u geen veroordeling is. Geen veroordeling, geen afwijzing, geen gevoel dat je het niet kan. Dat je gefaald hebt en dat het nooit meer wat kan worden. Er is hoop, er is vertrouwen, er is geloof. Dat is wat God je geeft. En nogmaals, je haalt dat uit je blik op Jezus. De glorie van Jezus is jouw deel. Dank u Heer dat u ons daarin zegent. Bid u voor troost. Heer, we leven niet in het verleden. Bid u voor geloof. Heer, we leven niet in de toekomst. Bid u voor kracht voor nu. Zodat de troost uit het verleden winst wordt voor vandaag. Bid u voor kracht voor nu, zodat het geloof in de toekomst winst wordt voor de eerste stap die we vandaag mogen zetten. Met dat wat we gehoord hebben. Dank u Jezus. Heer, wat heerlijk om uit te zien naar goede relaties, naar heerlijke relaties. Naar vriendschappen. Naar mannen die mannen zijn, vrouwen die vrouwen zijn, zonder dat ze daar bang voor zijn. Heer, naar bevestiging, naar bemoediging, naar erkenning, naar liefde. Al die aspecten. Dank u Jezus. U bent goed. Dank u dat u de gemeente zegent en bouwt. Dat dit een gezond lichaam is. Waar u aan toevoegt. U zult toevoegen. Dank u Jezus. U doet dat Heer. Vanuit het patroon van gezonde gezinnen. En u bent dat aan het uitwerken. Heer, waar gezonde gezinnen zijn. Kunt u veel kinderen geven. En zo is het een gezonde gemeente. Die veel mensen mag ontvangen. Ik wil nogmaals bidden. We hebben dat in het verleden vaker gedaan. Dat deze ruimte gevuld mag worden. Gevuld mag worden met mensen die hier vinden wat hun hart verlangt. U zullen vinden. Heer, dat deze hele rode vloer vol met stoelen zal staan. Gevuld met mensen die heerlijk zich laven aan uw goedheid en aan uw liefde. Dank u Jezus. U bent goed. We zegenen de oudsten en de voorgangers en de leiders. We zegenen ze. Leer ons Heer om zegen te zien in hun, die beschikbaar komt voor ons. Geef ze moed, geef ze wijsheid, geef ze plezier. Maak ze los, Heer, om geen lasten te ervaren, maar om u voor te laten gaan. Dank u dat u ze bevestigt, ook vanuit de gemeente in hun taak. Dat ze er niet alleen voor zullen staan, maar dat ze gedragen zullen worden. Dat ze dat zullen weten. Dat er af en toe ook een tekeningetje naar hun toe komt. Dank u, Jezus. Hier, dat zijn levenslessen waar we nog lang niet klaar mee zijn. We weten dat ook. Maar u bent daarin. En daarin geeft u uw zegen. Dank u, Jezus. Volle troost voor jou. Volle genezing voor je. Volle hoop, volle moed, vol geloof. De Heer bemoedigt je. De Heer dringt aan en die zegt, ik ben de God van relaties. Ik ben de God van relaties. Ik ben de God van liefde. Ik ben de God van erkenning. Ik ben de God van man. Ik ben de God van vrouw. Heb geloof, heb vertrouwen. Dank u Heer. Dank u Jezus. Ja. Amen. Dank u, Jezus. We zullen afsluiten. Wie wil?